Gemeente, ik deel u nogmaals mee dat in verband met de restauratie van dit kerkgebouw wij vanaf volgende week zullen kerken, zo de heren willen, in het kerkgebouw van de gereformeerde gemeente. En dat de diensten dan zullen aanvangen om 11:15 s'morgens en om 16:00 s'middags. En in verband daarmee nogmaals de herinnering, het advies, dat ieder zijn persoonlijke bezittingen, voor zover die in de kerkbank liggen, vanavond mee zal nemen. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen het eerste vers van Psalm 99. God de Heer regeert. Psalm 99, het eerste vers. We lezen vanavond Gods woord uit het boek der Handelingen, het 18e hoofdstuk, en daarvan de versen 1 tot en met 11. Handelingen 18, vers 1 tot en met 11. Na de schriftlezing zingen we het 5e vers van Psalm 40. Uw heileer wordt door mij alom verbreid. Psalm 40, het 8e vers na de schriftlezing. En na deze scheidde Paulus van Athene en kwam te Korinthe en vond een zekere Jood met name Aquila, van geboorte uit Pontus, die onlangs van Italië gekomen was, en Priscilla zijn vrouw, omdat Claudius bevolen had dat al de Joden uit Rome vertrekken zouden. En hij ging tot hen, en omdat hij van hetzelfde handwerk was, bleef hij bij hen en wrocht, want zij waren tentenmakers van handwerk. En hij handelde op elke sabbat in de synagoge en bewoog tot het geloof Joden en Grieken. En als Silas en Timotheus van Macedonië afgekomen waren, werd Paulus door de geest gedrongen, betuigende de Joden dat Jezus is de Christus. En als zij wederstonden en lasterden, schudde hij zijn klederen af en zeide tot hen: uw bloed zij op uw hoofd, ik ben rein. En van nu voortaan zal ik tot de heidenen heen gaan. En vandaar gegaan zijnde kwam hij in het huis van een man met name Justus, die God diende, wiens huis paalde aan de synagoge. En Crispus, de overste der synagoge, geloofde aan de Heere met geheel zijn huis. En velen van de Korintiërs, hem horende, geloofden en werden gedoopt. En de Heere zeide tot Paulus door een gezicht in de nacht, zij het niet bevreesd, maar spreek en zwijg niet, want ik ben met u. En niemand zal de hand aan u leggen om u kwaad te doen, want ik heb veel volk in deze stad. En hij onthield zich al daar een jaar en 6 maanden, lerende onder hen het woord Gods. Belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Spreken dan in ieder in zijn hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Als wij vanavond opnieuw de handelingen der apostelen opslaan, gemeente, nadat we Paulus gevolgd hebben op zijn tweede zendingsreis in Thessalonica, Berea, Athene en ook in Korinthe, dan komen we vanavond tot vers 9 tot en met 11 van hoofdstuk 18. Nog steeds Paulus in Korinthe. Handelingen 18 vers 9 tot en met 11. En de Heere zeide tot Paulus door een gezicht in de nacht, zij het niet bevreesd, maar spreek en zwijg niet, want ik ben met u. En niemand zal de hand aan u leggen om u kwaad te doen, want ik heb veel volks in deze stad. En hij onthield zich al daar een jaar en 6 maanden, lerende onder hen het woord Gods. Laten wij samen eerst de zegen des Heren bidden over de bediening van zijn woord. Mogen we ons dan ook vanavond weer voor uw heilig aangezicht stellen, Heere. En geeft u ons dan genadig ook gehoor als wij tot u spreken. En als wij onze beden u voorleggen en als wij u bekendmaken dat het onze begeerte is dat gij in ons midden wilt zijn en dat gij in ons midden wilt werken met de krachtige, onwederstandelijke werking van uw Heilige Geest. Zoudt u ons dat willen geven? Dat is het wat het meest nodig is en dat wel voor iedereen in ons midden. We kunnen in de kerk zijn en we kunnen zitten onder de prediking van uw woord en we kunnen op de preekstoel staan en daar uw woord verkondigen, maar het zal allemaal ijdel zijn als gij er zelf niet in meekomt en als gij de arbeid, het spreken en het luisteren niet zodanig zoudt willen beïnvloeden door uw Heilige Geest dat het ons ook waarlijk ten zegen zou zijn. Alleen als gij door uw Geest erin meekomt, dan zal het ons nut doen. Heren, en nu zijn wij mensen nooit in staat om iets te bewerken dat eeuwigheidswaarde heeft. Dat blijvende waarde heeft. We kunnen allerlei dingen produceren en de geschiedenis heeft het ook bewezen dat er allerlei dingen gemaakt kunnen worden, bouwwerken en allerlei dingen die de eeuwen verduren, maar ze zijn niet eeuwig. Het blijft niet. Wat uit stof is, neemt een eind. En wat wij nodig hebben, heren, dat is juist iets van de eeuwigheid. Wat we nodig hebben is juist iets wat niet vergaat, wat niet van ons zal worden weggenomen. Iets wat we niet kwijtraken, ook niet in het uur van sterven, als alle aardse dingen ons ontvallen en als we van alles afscheid moeten nemen en afstand moeten doen. Wat we nodig hebben is iets wat bij ons blijft, wat ons vergezelt over dood en graf heen. En dat kan alleen bij u vandaan komen, heren. Dat bewerken wij niet met al onze vroomheid en deugdzaamheid en godsdienst ook nog niet. Dat bewerken we zelfs met ons geloof nog niet. We hebben het van u, we hebben het uit uw Geest nodig. En als we het onszelf dan niet kunnen geven en als wij het elkaar niet kunnen geven, heren, welke weg blijft ons dan over dan de weg tot u? Welke weg blijft ons dan anders over dan biddend smeken en smekend bidden? Och, schonkt gij ons de hulp van uw Geest. Mocht die ons in spreken en luisteren vanavond ten leidsman strekken. Dan zullen we uw woord verstaan. Dan zullen we ook de kracht ervan ervaren. Dan zullen we de vertroostingen eruit ontvangen, dan zullen we de lessen die erin vervat liggen leren, dan zal het ons ten zegen zijn. Geeft u ons die dingen, heren, en wilt gij ons bewaren voor alles waarvoor we bewaard moeten worden, juist ook in de kerk. Want er zijn altijd weer gevaren die ons bedreigen, juist in de kerk. Satan is listig en gevaarlijk en wij kennen zijn listen zo slecht. En we begrijpen soms pas wat hij bedoelt en wat hij bewerkt als het kwaad al geschied is. Heren, we bidden van u dat gij ons voor hem en voor alles wat hij bedoelt wilt bewaren. We bidden van u dat gij onze gedachten gevangen wilt leggen onder de heerschappij van uw woord. En laat Satan ons niet toe enig hinder te doen. Wilt gij geven dat uw naam, de vrezen van uw naam in ons midden regeren mag. Zullen we ook ons voor het kwade wachten. Zullen we ook iets beseffen, heren, van het feit dat we in uw voorhoven zijn. Voor uw aangezicht. Zullen we er ook wat van beseffen en beleven dat we op heilige grond staan. Ook al is het maar een gewoon kerkgebouw. Juist uw tegenwoordigheid, uw aanwezigheid maakt het tot heilige grond. Wat ge zelf gezegd hebt, waar twee of drie in mijn naam vergaderd zijn, daar ben ik in het midden van hen. Doe ons de heiligheid van uw huis verstaan, Ook in de manier waarop we ons gedragen, de manier waarop we luisteren, de manier waarop wij bezig zijn, waarop we bidden, waarop we zingen, waarop we spreken. Heere, mag alles doortrokken zijn van die heiligende invloeden van de Heilige Geest. U hebt er recht op. U hebt er recht op, Heere, dat we met eerbied en ontzag vervuld zijn en dat er stil vertrouwen zal zijn in onze harten en een biddend opzien en uitzien naar U. U hebt er recht op dat wij deze kerkdienst beleven als een ontmoeting met U. Mag dat zo zijn. Vergeef ons onze zonden, alles wat verkeerd is. Zegen uw woord voor een ieder van ons, zegen het bijzonder ook voor onze broeder Kivit, die vanavond in het ambt van ouderling zal worden bevestigd. U hebt hem tot deze taak willen roepen via de gemeente. En vanavond mag hij zich aan de dienst verbinden. Laat het woord ook bijzonder tot hem mogen klinken en laat hij het mogen meenemen als een woord van instructie en een woord van bemoediging en opdracht, ook ten aanzien van de taak die hem wacht. Geef, Heere, dat uw zegen op alle ambtelijke werk mag rusten, zoals dat in het midden der gemeente verricht wordt. Zij het dan in deze vakantieperiode wat minder intensief dan in de drukke periode van de wintermaanden. Maar niettemin, Heere, ook in alle arbeid in de gemeente verricht zijn en blijven we afhankelijk van wat Gij geven wilt. Heere, we bidden u ook voor de beroepen predikant, dominee Baas, die het beroep in overweging heeft en aan wie getrokken wordt van verschillende kanten, zijn eigen gemeente. Zal hem ook zeker laten weten dat het hun begeerte is dat hij blijven zal. En van onze kant, Heere, wordt begeerd dat hij zal mogen komen. Er is nog een ander beroep op hem uitgebracht. En zo moet hij in te midden van al die dingen de weg zien te vinden. Laat hij met u te raden mogen gaan en laat het voor hem en voor ons en voor allen die erbij betrokken zijn een zaak van gebed mogen wezen, dat u hem ook in deze zaak in bijzondere zin de verlichting door uw geest en de leiding via uw woord zou willen geven. Dan kan hij geen verkeerde beslissing nemen. Maar dan zal de beslissing die hij neemt een beslissing zijn voor uw aangezicht, waar u ook uw zegen aan geven wilt. En dan weet u wat de begeerte van de gemeente hier is, Heere, dat hij zou mogen komen om het werk straks te aanvaarden. Heere, we bidden u dat het u behagen mag om hem voor te lichten en te leiden. Zend, Heere, uw licht en waarheid neder. En wilt gij hem daardoor licht van boven schenken om een beslissing te nemen waarvan hij in zijn hart vertrouwen mag. Zo wil de Heere het. Heere, we vragen u dat gij gedenken wilt aan alle arbeid in uw koninkrijk. Breid uw rijk uit als in de dagen van ouds, als in de dagen van de apostel Paulus, toen ge in Korinthe en op zoveel andere plaatsen uw gemeente vestigde en uw gemeente onderhield en het volk dat gij van eeuwigheid lief hebt gehad, trok met koorden van goedertierenheid. Heere, doe het ook vandaag over de ganse aarde, tot beschaming van het rijk der duisternis en tot verheerlijking van uw grote naam en tot vreugde ook voor onze zielen, Heere. Want dat zal toch ook uw volk tot vreugde stemmen als gezien mag worden dat het werk des Heeren voortgang heeft, ook in onze tijd. Zo bidden wij u dat ge gedenken wilt aan ons en aan heel uw kerk, dat u geven wilt dat we in alle omstandigheden bij u mogen schuilen met al de wederwaardigheden en de zorgen en de moeite die er op ons levenspad kunnen zijn. En we smeken u dat u ons horen wilt, om Christus wil. Amen. Gemeente, voordat wij overgaan tot de prediking van het woord, willen we eerst met elkaar gaan luisteren naar het formulier bestemd voor de bevestiging van ambtsdragers en dan met name de bevestiging van ouderlingen. U weet, in afgelopen weken is u de naam van onze broeder Kivit meer dan één keer voorgesteld als zijnde verkozen tot de dienst van het ouderlingschap. Wij zullen vanavond tot zijn bevestiging overgaan. Geliefde christenen, gij weet hoe wij nu tot onderscheiden malen u voorgedragen hebben de naam van onze tegenwoordige medebroeder, die tot de dienst van het ouderlingschap van deze gemeente verkoren is, om te vernemen of iemand wat had waarom hij in zijn ambt niet zou behoren bevestigd te worden. Het is nu al zo dat voor ons niemand is verschenen die iets wettigs tegen hem voorgebracht heeft, waarom wij thans in de naam des Heren tot zijn bevestiging zullen voortvaren. Om hiertoe te komen zult gij, broeder Kivit, en voorts alle die hier tegenwoordig zijt, in de eerste plaats aanhoren uit het woord van God een korte verklaring van de instelling en het ambt van de ouderlingen. Wat de ouderlingen betreft is aan te merken dat het woord ouderling of oudste, welk uit het Oude Testament genomen is en een persoon betekent die in een aanzienlijk ambt van regering over anderen gesteld is, toegeschreven wordt aan tweeërlei personen die in de kerk van Christus dienen. Want de apostel zegt, de ouderlingen die wel regeren zullen dubbele eerwaarde geacht worden, voornamelijk die arbeiden in het woord en in de leer. Daar ziet men dat in de apostolische kerk twee soorten van ouderlingen zijn geweest, waarvan de eersten hebben gearbeid in het woord en de leer en de anderen niet. De eersten waren de dienaars van het woord en de herders die het evangelie verkondigden en de sacramenten bedienden, maar de anderen die niet in het woord arbeiden en nochtans mede in de gemeente dienden, droegen een bijzonder ambt dat zij namelijk over de kerk opzicht hadden en die regeerden met de dienaren des woords. Want Paulus, als hij in Romeinen 12 gesproken heeft van het leerambt en ook van het ambt der uitdeling of diakenschap, spreekt daarna van deze dienst afzonderlijk, zeggende die een voorstander is dat hij zulks doe in naastigheid. Insgelijks op een andere plaats noemt hij onder de gaven en ambten die God in de gemeente gesteld heeft de regering. Zo is dan deze soort van dienaren de anderen die het evangelie prediken tot hulp en bijstand, gelijk in het Oude Testament de gewone levieten in de dienst van de tabernakel de priesters bijgevoegd waren als medehelpers in hetgeen de priesters alleen niet hadden kunnen doen, blijvende nochtans die ambten altijd onderscheiden. Bovendien is het goed dat bij de dienaren des woords zodanige mannen tot mederegeerders gevoegd worden, ten einde daardoor uit de gemeente Gods te meer geweerd worden alle tirannie en heerschappij die lichter kan inbreken wanneer bij één alleen of bij zeer weinigen de regering staat. En alzo maken de dienaren van het woord en de ouderlingen samen een college of gezelschap, zijnde als een raad der kerk en vertonende de gehele gemeente, waarop de Heere Christus ziet wanneer hij zegt, zegt het der gemeente, hetwelk geenszins verstaan kan worden van allen en een ieder lidmaat der gemeente in het bijzonder, maar zeer bekwamelijk van degene die de gemeente waarvan zij verkoren zijn regeren. Zo is het mede het werk der ouderlingen daarop acht te nemen en in alle voorvallende zaken die de welstand en de goede orde der kerk betreffen, met goede raad de dienaren des woords behulpzaam te zijn, ja, ook met raad en troost alle gemene christenen te dienen. Ten derde is hun ambt in zonderheid mede toezicht te nemen op de lering en de wandel van de dienaren des woords, ten einde alles tot stichting der kerk gericht mogen worden en dat geen vreemde leer worden voorgesteld, volgens hetgeen wij lezen in Handelingen 20, waar de apostel vermaand naastig wacht te houden tegen de wolven die in de schaapskooi van Christus mochten komen. Om het welk te doen, de ouderlingen schuldig zijn Gods woord naastig te doorzoeken en zichzelf gedurig te oefenen in de veroverlegging van de verborgenheden des geloofs. Ten einde dan, geliefde broeder Kivit, een iegelijk mogen horen dat gij eensgezind zijt. Dat gij gezind zijt de voorzijde dienst aan te nemen, zo zult gij antwoorden op hetgeen u zal worden voorgehouden. En mag ik u dan verzoeken op te staan. Ten eerste, zo vraag ik u of gij niet gevoelt in uw hart dat gij wettig van Gods gemeente en midstien van God zelf tot deze heilige dienst geroepen zijt. Ten tweede, of gij de schriften van het Oude en van het Nieuwe Testament houdt voor het enige woord van God en de volkomen leer der zaligheid en alle leringen verwerpt die daartegen strijden. Ten derde, of ge belooft uw ambt zoals dat hiervoor beschreven is, volgens deze leer getrouw naar uw vermogen te bedienen in de regering der kerk nevens de dienaren des woords. Belooft gij dat ge u in alle godzaligheid zult gedragen, mede u onderwerpende aan de kerkelijke vermaning, indien gij u kwaamt te ontgaan? Wat is daarop uw antwoord? De almogende God en Vader geven u zijn genade, dat gij in deze uw dienst getrouw en vruchtbaar moogt verkeren. Amen. Zo wees dan naastig in de regering der kerk die u nevens de dienaren van het woord bevolen is. Zijt mede als een wachter over het huis en de stad van God, om een ieder getrouw te vermanen en te waarschuwen voor zijn verderf. Hebt acht op de onderhouding van de zuiverheid der leer en de vroomheid des levens in de gemeente des Heren. Wees in uw dienst getrouw en behoud de verborgenheid des geloofs in een rein geweten, een goede voorganger zijnde voor geheel het volk. Alzo zult gij uzelf een goede opgang verkrijgen en veel vrijmoedigheid in het geloof in Christus Jezus, en hiernamaals ingaan in de vreugde uws Heren. En aan de andere zijde, geliefde christenen, ontvangt deze broeder als een dienstknecht van God. Wilt de ouderlingen die wel regeren dubbele eer waardig achten, en begeeft u gewillig onder hun opzicht en regering. En voorziet de diakenen met goede middelen tot hulp der armen. Weest weldadig, gij rijken, geeft mild en deelt gaarne mede, en gij armen zijt arm van geest en gedraagt u jegens uw verzorgers in alle eerbied. Wees dankbaar jegens hen en murmureert niet. Volgt Christus om de spijs der ziel en niet om het brood. Dit doende, elk in het zijne, zult ge van de Heere ontvangen het loon der gerechtigheid. Broeder Kivit, u hebt vanavond uw ja-woord gegeven. Vanmorgen hebben we met elkaar in de prediking van het woord mogen zien dat een ja-woord in de kerk afgelegd voor Gods aangezicht de kracht van een eed heeft. Dat geldt bij de belijdenis die we afleggen in het uur van onze openbare belijdenis. Dat geldt bij de doop van onze kinderen, dat geldt bij de bevestiging van ons huwelijk. Dat geldt zeker ook als wij in het ambt, in welk ambt dan ook, bevestigd worden en als we dat ambt op ons nemen. En wat ik vanmorgen zei, dat kan ik vanavond herhalen. Het woord van God zegt ons, zonder dat dat enige tegenspraak duldt, ge zult de Heere uw eden houden. En dat maakt dit uur voor u, zoals het voor elke ambtsdrager eens geweest is, tot een bijzonder gewichtig uur. Want u verbindt u aan de dienst des Heren. U neemt op u om dienstwerk te verrichten in het Koninkrijk Gods. En dat wel zodanig als de Heren het vraagt en als hij het mag vragen. En God vraagt altijd niet het beste, want dat is nog niet eens goed genoeg. Maar God vraagt in zijn dienst het volmaakte. Wie is tot deze dingen bekwaam? Om in zijn heilige naam, zijn vloek, zijn zegeningen de mensen aan te dringen. Wie is bekwaam? Paulus wist daar ook wat van. Maar hij wist ook van de andere kant. Hij zegt, onze bekwaamheid is uit God. We zullen vanavond weer gaan luisteren naar wat de Bijbel ons van die Paulus vertelt in Korinthe. Het mag tot bemoediging zijn dat deze grote in het koninkrijk der hemelen is een keer een afzonderlijk bezoek van de Heere nodig had, waarin de Heere het heel apart tegen hem moest zeggen, zij het niet bevreesd. Maar spreek en zwijg niet, ook Paulus. En als het van hem geldt, dan geldt het van al die kleintjes die na hem komen, zeker. Ook Paulus had het nodig om door de Heere bemoedigd te worden en door de Heere bekwaamd te worden van ogenblik tot ogenblik en van dag tot dag en van plaats tot plaats waar hij kwam. Welnu, de God van Paulus leeft nog en hij is nog dezelfde. En hij geeft aan een ieder die het van hem verwacht en die het bij hem zoekt, ook in de ambtelijke dienst, wat hij nodig heeft. Zodat wij toch ook, zij het misschien stamelend en op een afstand, de apostel bij tijden mogen nazeggen. Als we zien op onszelf, dan kan het niet, maar onze bekwaamheid is uit God. Gemeente, wij willen zingen uit de morgenzang, het derde vers. We zingen dat gewijzigd, dat hij zijn ambt en plicht, o Heer, getrouw verrichtte tot uw eer, dat uwe gunst zijn werk bekroon, uw geest hem leidde en in hem woon. De morgenzang, het derde vers, gewijzigd, en we zingen dat staande.
Dat hij zijn ambt en plicht, o Heer, getrouw verrichtte tot u dat u begunst
Voordat wij nu gaan luisteren naar het woord des Heren, zoals we dat vinden in de tekst die ik u al voorlas, gaan wij eerst zingen uit de 96ste psalm en daarvan het tweede, het derde en het zevende vers. 96 vers 2, 3 en 7. Paulus is dus in Korinthe aangekomen en hij heeft daar de eerste tijd van zijn verblijf in ieder geval doorgebracht, zoals hij het zelf in zijn eerste brief aan de Korintiërs omschrijft, in zwakheid en in vrees en in veel beving. De ervaringen in Athene waren teleurstellend geweest. Hij kon daar ook geen gemeente achterlaten. Een paar bekeerlingen slechts, maar geen gemeente. En hij was alleen, wat ook voor de apostel Paulus niet meeviel. Hij miste zijn metgezellen, zijn medearbeiders, met name Silas en Timotheus. En hij komt daar in die zozeer goddeloze stad Korinthe, waar hij een vreemdeling is en waar hij zich helemaal niet thuis voelt, waar hij nauwelijks iemand aantreft met wie hij spreken kan. Jawel, er zijn er door God op zijn weg geplaatst, Aquila en Priscilla, volksgenoten, mede-Joden en ook geloofsgenoten. En dat geeft hem wel wat bemoediging. En als later Silas en Timotheus komen, dan is Paulus daar ook nog meer door bemoedigd, zodat hij weer gelegenheid ontvangt om het woord te verkondigen en de vrijmoedigheid heeft om te spreken. En de Heere geeft ook wel vrucht op zijn arbeid. Het wonder gebeurt dat zelfs de overste van de synagoge met geheel zijn huis tot geloof komt, en dat er daarna ook nog weer anderen tot geloof in de Heere komen. Dus inderdaad, terwijl Paulus vreest en beeft en in eigenlijk een soort moedeloosheid verkeert, geeft de Heere hem wel ondersteuning, zodat hij niet bezwijkt maar verder kan gaan. Maar al met al, zo moet de apostel toch zijn eigen verblijf in Korinthe typeren als een periode van geestelijke ingezonkenheid. Hij krijgt, mag ik het zo zeggen, hij krijgt net genoeg om het hoofd boven water te houden. Maar voor zichzelf heeft hij steeds weer de ervaring, ja, wat komt er eigenlijk van terecht? Het is dan ook niet zonder reden dat de Heilige Geest Paulus geïnspireerd heeft om dat in het woord te laten optekenen. Dat hij in Korinthe was in zwakheid. Deze, wat wij toch eigenlijk geneigd zijn te beschouwen als een krachtfiguur, als een held in het Koninkrijk Gods, als een grote, als iemand die onversaagd en onverschrokken voor koningen en stadhouders staat. Denk maar aan wat we lezen in het boek der Handelingen wat verderop. Als hij staat voor Felix en Festus en Agrippa. Deze man die te midden van de storm op zee, Handelingen 27, als iedereen het niet meer ziet. En als iedereen in grote moedeloosheid ter neer zit, als de helft ziek is of meer dan de helft, en als de anderen ook niet meer weten hoe het moet, dat deze Paulus dan staat en zegt: aan niemand ontvallen het hart, want de God die ik dien heeft deze nacht een engel tot mij gezonden en hij heeft mij beloofd dat niemand het leven zal verliezen. Deze man die moed weet in te spreken aan alle 276 opvarenden op dat schip. Deze man heeft ook zijn perioden gehad die Elia kende toen we hem onder de jeneverstruik aantroffen. Neem mijn ziel maar van mij, want ik ben niet beter dan mijn vader. Laat me maar sterven, Heere, want het is allemaal mislukt. En Paulus ook. Zelfs nadat hij bemoedigingen van de Heere ontvangen heeft en nadat hij toch ook ondervonden heeft dat zijn arbeid niet ijdel is, het is wat geweest. En toen daar die Crispus tot hem kwam, beleidende zijn zonde, en toen die Crispus kwam tot de overgave in het geloof aan de Heere Jezus Christus, ondanks die ervaringen heeft Paulus toch de gedachte dat zijn verblijf in Korinthe maar niet al te lang moet duren. Hij is van mening dat hij daar beter vertrekken kan. Waarom? Ach, misschien wel omdat hij denkt, nu is die overste van de synagoge wel tot bekering gekomen, maar dat zal de Joden des te toorniger maken en ze zullen wel net doen als in andere plaatsen. Ze zullen wel een opstand tegen mij ontketenen en straks zit ik net als in Filippi weer in de gevangenis en wie weet wat ze lichamelijk nog met me uithalen. En Paulus was daar op dat moment niet tegen opgewassen. Hij vreest voor mensen, hij vreest voor vervolgingen, hij vreest voor pijn, hij vreest voor gevangenschappen. Wie zal het hem kwalijk nemen? Hij vreest. Hij vreest. En dan acht de Heere het moment gekomen dat hij, behalve de ambtelijke bemoedigingen die hij hem al gegeven heeft, door hem vrucht op zijn arbeid te laten zien en door hem bij tijden ook het woord te geven in de opening van zijn mond, wat hij toch ook in Korinthe heeft ervaren, er staat toch niet voor niets, dat hij door de geest gedrongen werd om de Joden te betuigen dat Jezus de Christus is. Wat betekent dat anders dan dat Paulus op bepaalde tijden de woorden Gods in de opening van zijn mond kreeg en dat de Heere hem te spreken gaf? Maar ondanks deze ervaringen acht de Heere het nodig om zijn toch weer moedeloze en vreesachtige knecht op een bijzondere manier te bezoeken. Namelijk via een gezicht in de nacht. En dan zegt de Heere in dat gezicht in de nacht tot Paulus drie dingen. Hij spreekt hem een woord van bemoediging toe. Hij geeft hem ook een vernieuwde opdracht. En hij geeft hem een goddelijke garantie. Een woord van bemoediging in vers 9. Zijt niet bevreesd. En in vers 10, want ik ben met u en niemand zal de hand aan u leggen om u kwaad te doen. Vrees niet. Nou, zoals ik zo pas al zei, Paulus was dus vreesachtig. Ondanks wat hij meegemaakt had vroeger en recent, hij was vreesachtig. En er was reden om te vrezen, zouden wij zeggen, van menselijke kant bezien, volop reden om te vrezen, want daar staat hij dan toch alleen. Goed, Timotheus en Silas zijn gekomen en Aquila en Priscilla zijn er en er is een beginnende gemeente. Maar wat betekent dat als je al die Joden die vijandig zijn bij elkaar optelt en je houdt ook nog een keer rekening met die Grieken die ook de neiging hebben om in ongeloof met het evangelie te spotten zoals ze toch ook in het voorafgaande hoofdstuk lezen we het immers in Athene gedaan hebben. Wat begint Paulus dan? Jawel, menselijk gesproken heeft hij alle reden om te vrezen. En toch zegt de Heere Paulus, zijt niet bevreesd. Waarom niet? Omdat er toch geen reden voor is. Waarom niet? Omdat God met hem is. Dat is eigenlijk alles. Ik ben met u. Nou, dat had de Heere aan al zijn apostelen, aan al zijn dienstknechten beloofd toen hij hen uitzond. Deest u maar het slot van het Matthäus-evangelie. Zie, ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding der wereld. Maar die belofte die de Heer aan al zijn knechten gezamenlijk gegeven had, die belofte wordt hier, en zo gaat dat toch als de Heere werkt, persoonlijk toegepast. Nog eens een keer persoonlijk tot Paulus afzonderlijk gesproken. Dat doet de Heere toch altijd? Of het nu beloften zijn voor het volk Gods in het algemeen. Zeker, het volk des Heren heeft zoveel rijke en heerlijke beloften die in Christus Jezus allemaal ja en amen zijn. Maar ze worden persoonlijk toegepast. Ze worden in de situatie van het leven van een kind des Heren persoonlijk ook meegedeeld. En vervuld. En zo is dat ambtelijk ook. De Heere zei dat tegen allemaal. En hij zegt het hier afzonderlijk tegen Paulus. En gelukkig die dienstknecht des Heren. En gelukkig ook dat kind des Heren. Dat er weer eens een keer weet van heeft. En ervaring van heeft. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. De Heere kwam met zijn woord. Waar vandaan dan ook. Uit welk deel van de schrift dan ook. Om het te zeggen tot mijn ziel, ik ben met u. Ziet u dat als de Heer zijn belofte toepast, dat hij altijd naar de schriftenwerk gaat? Dat hij het uit het woord neemt. Hij had ditzelfde gezegd in het meervoud tegen zijn discipelen in het algemeen. En nu neemt hij uit dat woord heel persoonlijk de toepassing naar Paulus' eigen ziel. En als de Heere dat zegt, nou dan ligt daarin opgesloten en daar vloeit dan vanzelf uit voort als God met hem is. Wat kan hem dan gebeuren? Dan zal ook niemand de hand aan Paulus leggen om hem kwaad te doen. Dan is hij zo veilig als hij maar zijn kan. Al zou Korinthe vol vijanden zijn. Al zouden er in Korinthe duivelen zijn. Ik denk aan een woord van Luther als pannen op de daken. Onder die beschermende hand van de Heere is Paulus veilig. En kan hem niets gebeuren. Geen haar van zijn hoofd zal vallen zonder de wil van zijn hemelse vader. Ja, hij zal alle dingen zo maken dat zij nog tot zijn nut en tot zijn zaligheid zullen dienen. Zo mag Paulus bemoedigd worden. De Heere, de verhoogde Christus, waakt over hem. En dan in de tweede plaats, de apostel krijgt daar ook een vernieuwde opdracht. Zij het niet bevreesd, maar spreek en zwijg niet. Dat is een opdracht die de apostel al veel eerder gekregen had, bij zijn bekering al direct, toen Ananias kwam, Handelingen 9. En toen heeft Ananias hem al moeten oproepen, de opdracht moeten geven om de naam des Heren te gaan verkondigen, waar God hem er ook toe zou roepen. En de apostel is zich goed bewust geweest van die door de Heren gegeven opdracht. Hij weet dat goed genoeg en hij heeft zich ook van zijn taak gekweten. Hij is door dat woord zelf gedreven. En er zijn momenten in het leven van de apostel geweest dat zijn mond overliep van de lof des Heren, omdat hij niet anders begeerde te doen dan te verkondigen de grote werken Gods. Maar er is in Korinthe, zoals we zagen, een punt gekomen in Paulus' leven waarin hij liever zou zwijgen. Dat komt voor in het leven van Gods knechten. Ook van Gods waarlijk geroepen knechten. Je ziet dat bij Jona, die wel heel brutaal uit de weg gaat en in ongehoorzaamheid naar het westen reist, als God hem naar het oosten stuurt. Maar bij Paulus is het zo opvallend niet. Bij Paulus komt het er eigenlijk alleen op neer dat terwijl de Heer hem opgedragen heeft om te spreken, om het evangelie te verkondigen, dat hij nu in Korinthe de neiging heeft om te zwijgen. Hoe komt dat? Ja, daar zit natuurlijk een list van de duivel achter. De duivel heeft het toch ondervonden op Paulus' eerste zendingsreis, op het eiland Cyprus al en later in Klein-Azië, en op de tweede zendingsreis in Filippi, in Thessalonica, in Berea, en zij het op beperkte schaal toch ook in Athene. De duivel heeft het ondervonden daar waar de apostel Paulus komt met het evangelie van de Heere Jezus Christus. En vooral als God meewerkt en meegetuigen is, geeft dan dat woord. Daar wordt aan het rijk van de boze afbreuk gedaan. En daar gaan mensen over uit de duisternis in het koninkrijk van Gods heerlijk en wonderbaar licht. En dat wil de duivel maar voorkomen. En vandaar dat hij Paulus moedeloos maakt of zijn moedeloosheid aanport en aanvuurt en hem in ieder geval maar tot zwijgen wil brengen. Maar de Heere laat hem dat niet toe. En de Heere komt tot Paulus in dat nachtgezicht en hij zegt wat hij al eerder gezegd heeft, nu nog eens een keer heel persoonlijk en heel direct: spreek en zwijg niet, Paulus. Zwijg niet, al is de neiging er, al is er, de vrees voor mensen en de vrees voor lijden, de vrees voor vervolging, en al zou u de neiging hebben om te zwijgen, om het lijden te ontgaan en de vervolging te ontlopen en gevangenisstraf te ontgaan, zwijg niet. Zoudt ge zwijgen, Paulus, van het heil des Heren, terwijl hier een stad is vol goddeloosheid? Terwijl hier mensen zijn op weg naar het verderf die als gij niet spreekt En als u het evangelie niet verkondigt, onkundig blijven van de daden Gods? Is Korinthe niet een stad in grote geestelijke nood? En is de nood Paulus u niet opgelegd? Zo komt de apostel opnieuw onder de klem van Gods roepstem. En zo krijgt de apostel inderdaad ook nieuwe krachten van de Heer. En nieuwe moed van de Heer om zijn mond open te doen. En te gewagen van de daden Gods. En dan is er een derde. Een derde in dat woord van de Heer via dat nachtgezicht. Er is ook die goddelijke garantie dat de arbeid van Paulus niet ijdel zal zijn, niet te vergeefs. En dat blijkt uit de woorden, want ik heb veel volks in deze stad. Daarin zegt de Heer eigenlijk, Paulus, ik gebied u om te spreken en niet te zwijgen. En ik geef u daar de belofte bij dat als gij spreekt, mijn woord niet ledig tot mij keren zal. Want ik heb veel volks in deze stad. U zegt, maar hoe moet ik dat dan begrijpen? Wat betekent dat de Heere spreekt over veel volk? Betekent dat er al zoveel tot bekering gekomen zijn? Betekent dat er al zovelen zijn die de Heere hebben leren kennen als hun zaligmaker en koning? Nee, dat betekent het niet. Er zijn er wel tot geloof gekomen, maar dat is niet wat de Heere hier bedoelt. Als hij zegt, ik heb veel volks in deze stad, dan spreekt de Heere over mensen die op ditzelfde moment waarop hij in de nacht aan Paulus verschijnt, nog dienaren van de afgoden zijn. Dan spreekt de Heere over mensen in wier hart op ditzelfde ogenblik nog geen korrel genade aanwezig is. En die van de vrezen des Heren nog niets kennen en beleven. Dan spreekt de Heere over mensen die voor een groot deel nog helemaal onkundig zijn van de enige naam die onder de hemel tot zaligheid gegeven is. Maar hoe kan de Heere ze dan toch zijn volk noemen? Ik heb veel volk in deze stad. Wel, als de Heere dat zegt, dan ziet dat op het besluit dat hij van eeuwigheid genomen heeft. Zijn goddelijke verkiezing. En in dat besluit van eeuwigheid genomen, in dat besluit van Gods verkiezing, dat berust op zijn eeuwig welbehagen, zijn die mensen in Korinthe, waar God nu over spreekt, al zijn eigendom. Hij heeft zijn hand op hen gelegd toen hij besloot dat hij ze zou gaan zalig maken. Ook al zijn ze nu nog in de duisternis, ook al zijn ze nu nog afgodendienaars, ook al zijn ze nu nog verstrikt in allerlei soorten van goddeloosheid, toch zijn ze al Gods volk, omdat hij hen heeft lief gehad met een eeuwige liefde. En bovendien zijn ze het volk des Heren. We zullen er aandacht aan moeten schenken dat het de Heere is die hier spreekt. En dat is de Heere Jezus Christus, de verhoogde Christus, de Kyrios. Ze zijn ook zijn eigendom. Hij, Christus, kan zeggen, ik heb veel volks in deze stad. Op grond waarvan? Omdat hij ze gekocht heeft met zijn bloed. Hij heeft ze gekocht met zijn bloed. En zo, door de prijs voor hen te betalen, heeft hij ze zich tot een eigendom gemaakt. En daarom ook zijn ze van hem. Nog, zeg ik een keer, al zijn ze op dit moment nog volop dienaren van Satan en slaven der zonde. Ze zijn toch krachtens de prijs die hij voor hen betaald heeft, zijn eigendom. Nou, om die redenen, om de reden van Gods verkiezing en om de reden van Christus prijs, de bloedprijs die hij voor hen betaald heeft, worden ze het volk van God genoemd. Maar ze moeten nu ook nog worden wat ze door de verkiezing door de Vader en door de koop door de Zoon eigenlijk al zijn.
Zij moeten ook nog worden toegebracht. Zij moeten ook nog komen onder de bearbeiding van niet alleen de Vader en de Zoon, want dat is geschied, maar onder de bearbeiding van de Heilige Geest. En diegenen, en dat is de garantie die God aan Paulus geeft, diegenen die de Vader van eeuwigheid gekend en geliefd heeft, en die hij aan de Zoon gegeven heeft en voor wie de Zoon de prijs betaald heeft, diegenen zullen nu ook zeker door de Heilige Geest worden toegebracht in de weg van roeping, wedergeboorte, bekering, geloof enzovoort. Want de verkorenen des Vaders en de gekochten met het bloed door de Zoon zijn precies dezelfden die door de Geest worden wedergeboren en bekeerd en tot geloof in de Heere Jezus gebracht. En omdat de Vader van eeuwigheid besloten heeft dat volk zalig te maken, en omdat de Zoon ze uit de hand van de Vader aanvaard heeft en gezegd heeft, ik betaal voor hen, daarom krijgt Paulus de garantie dat zijn arbeid niet ijdel zal zijn, want als God zo een volk in Korinthe heeft, dan zal hij ze er ook uithalen. En dan blijven ze niet in de afgodstempel. En dan blijven ze niet in alle vormen van goddeloosheid en zedeloosheid. Maar dan zullen ze de Heere worden toegevoegd met een eeuwig verbond. En dat is de garantie die de in zichzelf tot hinken en tot zinken gereden Paulus krijgt als de Heere hem zegt: spreek en zwijg niet, want ik heb veel volk in deze stad. En hoe reageert apostel Paulus? Wel, hij blijft daar 1,5 jaar. Zolang is hij nog nooit ergens geweest. Maar zijn verblijf op al die andere plaatsen was veel korter. Maar hij blijft in Korinthe 1,5 jaar. En hij is al die tijd bezig geweest, lerende onder hen het woord Gods. En wat er aan verzet komt, jawel, er komt verzet. Maar het ontmoedigt de apostel nu niet meer. Hij weet, hij kan verder. Het woord des Heren blijkt trouwens ook waarheid. Het woord Gods dat de Heren hem gegeven heeft. Want de Heren bouwt zijn gemeente. Er komt een volk. De gemeente groeit. De brieven aan de Korintiërs zijn er het bewijs van. De Heren heeft gezegd: ik heb veel volks in deze stad. En Paulus heeft ze zien komen. Vandaag één en morgen een ander. Iemand die in de afgodendienst verstrikt was geweest. Zijn leven lang, 60 jaar lang al, onder de dienst van de afgoden gebogen. En nu wordt hij in de ruimte gezet omdat God hem laat zien dat de afgoden ijdelheden zijn. En de Heere doet hem zichzelf kennen als de levende God. En een andere keer een jong mens die in wat voor zonde misschien verstrikt geraakt is, verleid op het pad van de ongerechtigheid, maar God breekt zijn banden en de Heere trekt hem met koorden van goedertierenheid. En het blijkt dat ook deze onder het zegel der verkiezing is. En ze komen tot de apostel: wat moeten we doen om zalig te worden? En de apostel wordt keer op keer bevestigd in zijn overtuiging dat het woord van de Heere waarheid is. Ik heb veel volk in deze stad. En gemeente, dat is des te meer een wonder als we erop letten dat dit in Korinthe plaatsvindt. Ik zei u een vorige keer dat er in die tijd een spreekwoord was, een werkwoord, dat eigenlijk betekent leven als een Korintiër. En dat is een aanduiding voor een goddeloos, een zedeloos leven leiden. Deze stad was misschien wel de meest verdorven in het hele Griekse Rijk. En daar, juist daar, ontstaat de gemeente des Heren. Daar, juist daar, zegt de Heer: ik heb veel volks in deze stad. Hij zei het niet zover we weten van Thessalonica of van Berea of van Filippi. Maar hij zegt het van dat goddeloze en door zedeloze Korinthe. Dat hij daar veel volk heeft. En dat leert ons dat niemand, echt niemand, buiten het bereik van het evangelie is. Maar ik moet mij haasten, gemeente, om een aantal toepassingen te maken uit het woord van onze tekst. In de eerste plaats dit: de Heere weet wat de zijnen nodig hebben. Paulus was moedeloos, Paulus was vreesachtig, Paulus had de neiging om te zwijgen, Paulus had de neiging om te vluchten.
Maar de Heere toont dat hij weet wat hij nodig heeft en hij geeft het hem ook. In de vorm van een bemoediging, in de vorm van een opdracht, in de vorm van een goddelijke belofte. En dat is voor Paulus persoonlijk van belang geweest, dat is voor de apostel ambtelijk van belang geweest, gemeente, maar zo is de Heere nog. Als iemand door de Heere in dienst genomen wordt, ik bedoel het nu in de algemene, in de brede zin, als iemand in het koninkrijk Gods mag ingaan, als iemand de Heere mag gaan toebehoren en dienen, met veel gebrek, maar als hij toch de goede keuze mag doen, dan gaat zo iemand leven onder de beschermende beloften van de Heere. Want dan zegt de Heere het tot al de zijnen. O ja, tot al de zijnen. Ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten. En dat maakt hij waar ook. Dat wil niet zeggen dat het altijd voorspoedig gaat. Dat wil niet zeggen dat het altijd over rozen gaat. Verre van daar. Maar al laat de Heere het water wel eens tot de lippen komen en al voert de Heere de zijnen wel eens door de woestijnen van het leven en al zijn er wel eens tijden van beproeving en bitterheid en lijden en leed, hij maakt het toch waar, ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten, ik ben met u. Gelukkig als we dat eens persoonlijk ook te geloven krijgen, als de Heere dat algemene beloftewoord is persoonlijk toepast en we kunnen er weer mee vooruit. We kunnen er weer moed en kracht uit putten. Zo geeft de Heere toch ondersteuningen. Oh, de Heere doet dat niet meer via een gezicht des nachts. Dat is ook niet meer nodig, want wij hebben het profetische woord dat zeer vast is. En ge doet wel dat ge daarop acht hebt als op een licht schijnende in een duistere plaats. Totdat de dag aanlichte en de morgenster opga in uw harten. En is dat niet de ervaring van een ieder die God vreest? Bij tijden dat de Heere dat profetische woord inderdaad zeer vast doet zijn. En dat hij het vast te geloven geeft. En dat hij uit dat vaste, zekere woord spreekt. Zo doet hij toch tot elk die voor hem leeft. En dat we via dat woord nieuwe krachten krijgen op de weg die we gaan moeten. Soms heel opvallend en indringend. Soms wat minder opvallend en indringend, maar toch niettemin even goed van God afkomstig. Zodat we het weten, zodat we het ondervinden. De Heere denkt aan mij. Zo doet de Heere toch in het persoonlijk leven. Hij leidt de zijnen ook in de diepten, hij leidt de zijnen door de dalen, hij leidt de zijnen door de beproevingen heen. Het kan moeilijk worden, maar hij begeeft niet, hij verlaat niet. Bemoediging voor ieder die in oprechtheid de Heere vreest. Er kan veel bestrijding komen. En als we naar omstandigheden kijken, dan kunnen we zeggen, er komt nooit meer wat van terecht. En als we dan ook nog een keer luisteren naar de taal van het ongeloof die in ons eigen hart oprijst en daarbij luisteren naar de influisteringen van de vorst der duisternis, wat moet er dan van ons terechtkomen? Maar de Heere zal uitkomst geven. Want uit die alle redt hem God. Hij staat toch voor zijn eigen werk in. Paulus kreeg deze bemoediging, zeker ook met het oog op zijn persoonlijk leven, want dat ligt dan toch wel dooreengevlochten, het persoonlijke en het ambtelijke. Maar Paulus kreeg het in ieder geval toch ook heel duidelijk met het oog op zijn ambtelijke opdracht en de roeping die hij van Gods wegen kreeg. Spreek, zwijg niet. Het geroepen tot arbeid, tot prediken, tot het verkondigen van het evangelie van de Heere Jezus Christus. En zo doet de Heere het bij alle die hij roept om te werken in zijn wijngaard. Hij laat ze niet zomaar op eigen kracht dat werk beginnen en voortzetten. Als hij waarlijk roept en al degenen die hij waarlijk roept, uitwendig en inwendig, die krijgen van hem ook de belofte mee. Ik ben met u, nu nog, hij die u roept, is getrouw, die het ook doen zal. En ambtelijk liggen Gods knechten ook voor Gods rekening. Vrees niet, wat je ook tegenkomt op je pad en in je werk, En wat voor verzet er misschien ook zal zijn en wat voor ongeloof en moedeloos makende dingen en ervaringen, vrees niet, want ik ben met u. Het tweede waar we nog even bij stilstaan is dat niemand buiten het bereik van het evangelie is. Ik zei het zo pas al, nota bene in Korinthe ontstaat deze gemeente. En wat een wonder. Het is altijd een wonder als God een volk vergadert. Maar vooral in Korinthe is het een wonder. De Heere zegt, ik heb veel volks in deze stad. Wat is dat voor volk? Wat zijn dat nou voor mensen die de Heere daar heeft uitgekozen? Om dat te begrijpen, om dat een klein beetje te zien, begrijpen is het goede woord niet, want dat is juist de onmogelijkheid hier. Maar om het een klein beetje te verstaan, te zien wat dat voor een volk is, waarvan de Heere zegt, ik heb veel volks in deze stad, moeten wij de eerste Korinthebrief er eens even naast leggen. En dan het eerste hoofdstuk, want daar vertelt de apostel wat voor volk dat is. Dan is die gemeente gesticht en dan schrijft hij jaren later aan die gemeente die eerste brief. En dan zegt hij, vers 26, want gij ziet uw roeping, broeders, dat gij niet vele wijzen zijt naar het vlees, niet vele machtigen, niet vele edelen. Ze hadden niks, maar naar wereldse maatstaven gemeten om wat mee te zijn. Ze konden niet concurreren, ze konden niet meekomen naar de normen van de wereld gemeten. Niet vele machtigen, niet vele wijzen, niet vele edelen. Ze hadden geen geld en ze hadden geen macht en ze hadden geen wijsheid. Maar het dwaze der wereld heeft God uitverkoren, opdat hij de wijzen beschamen zou. En het zwakke der wereld heeft God uitverkoren, opdat hij het sterke beschamen zou. En het onedele der wereld en het verachte heeft God uitverkoren. En hetgeen niets is. Vijf dingen, vijf kwalificaties worden van dat volk Gods in Korinthe gegeven. Ze zijn het dwaze der wereld, het zwakke der wereld, het onedele der wereld, het verachte en hetgeen niet is. Dat is Gods volk in Korinthe. Wat een wonder. Het dwaze, het verachte, aller afschrapsel, het onbetekenende, hetgeen niets is. Kiest God dat uit? Heeft de Heere daar een welbehagen in? Opdat geen vlees zou roemen voor hem. Paulus gaat nog verder in de eerste Korinthebrief. Ik denk aan hoofdstuk 6. Om te weten wat dat voor een volk is, waar God ze vandaan haalt. In hoofdstuk 6 vers 10 waarschuwt de apostel, dwaalt niet. Nog hoereerders, nog afgodendienaars, nog overspelers, nog ontuchtigen, nog die bij mannen liggen, nog dieven, nog gierigaards, nog dronkaards, nog lasteraars, geen rovers zullen het koninkrijk Gods beërven. En dit waart gij sommigen. Waar haalt God dat volk in Korinthe vandaan? Wat zijn dat voor mensen waar de apostel van hoort in dat nachtgezicht, ik heb veel volks in deze stad. Wat zijn dat voor mensen? Wat doen ze? Op het moment waarop de Heere dit woord tot Paulus zegt, gemeente, onbegrijpelijk. Het zijn niet de fatsoenlijken, het zijn niet de braven, het zijn niet de deugdzamen, maar er zitten hoereerders onder en afgodendienaars en overspelers en ontuchtigen en die bij mannen liggen en dieven en gierigaards en dronkaards en lasteraars en rovers. Dit waart gij sommigen. Opdat geen vlees zou roemen voor hem. Ziet u waarom ik zeggen kon dat niemand buiten het bereik van het evangelie is? Ziet u waarom het evangelie ook een ergernis is? Vooral de braven en vooral de fatsoenlijken die het nog nooit geleerd hebben dat zij zelf niet deugen. Wat een bemoediging. Wat een bemoediging als u er een in uw gezin hebt die ook zo ver weg is. dat u zegt onbereikbaar geworden. Nee hoor, voor Gods genadearm niet onbereikbaar. De geschiedenis van de gemeente van Korinthe laat het weten dat God ze overal vandaan heeft. Uit de achterbuurten van de stad, waar wij met een boog omheen lopen en waar wij niet naast zouden willen zitten. Maar de Heere in zijn vrijmachtig welbehagen heeft ze ook uit de krotten en uit de stegen en uit de bordelen van Korinthe gered. Door zijn almachtige kracht. En wat een bemoediging als je jezelf leert kennen. Althans in beginsel leert kennen. En als je een blik leert slaan in je eigen hart. En als je het niet alleen maar formeel via de taal van onze lippen, maar met de taal van ons hart moet erkennen en belijden voor Gods aangezicht. Heere, het is waar. Het is waar wat uw woord zegt. Ik ben in zonde en ongerechtigheid ontvangen en geboren. Het is waar wat u zegt, dat er van mij nog nooit iets gedeugd heeft. Onbekwaam tot enig goed en geneigd tot alle kwaad. Als we zo onszelf gaan tegenvallen en als we door al onze gerechtigheden heen gaan, en als datgene waar we wat van verwacht hadden en waar we op gebouwd en gesteund hebben geen grond voor de eeuwigheid blijkt te zijn, als we gaan ontdekken dat de Heere door zijn geest gaat overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel, en we onze eigen waan en grootheid en zekerheid en zelfgenoegzaamheid kwijtraken en voor God door de mand vallen, zodat wij in het stof terechtkomen en de vrees in ons hart opklimt en de vraag in ons hart opstijgt, zou er voor mij nog doen aan zijn? God zegt het via de ontstaansgeschiedenis van de gemeente van Korinthe. Wanhoop niet. Dit waart gij sommigen. Al staan we dan overal aan al de geboden Gods schuldig, dan is nog niemand buiten het bereik van de arm van Gods evangelie. En dan kan de Heere nog hetgeen niets is, hetgeen niet deugt voor hem, zodanig bearbeiden dat het een vat ter ere wordt. Laat het tot bemoediging zijn als Satan ons op onze vuile klederen wijst. En als de vorst der duisternis zegt, gij hebt geen heil bij God. En dan nog een derde gemeente, en dat is toch ook een belangrijke zaak aan de hand van onze tekst. Dat is dit. Gods besluit der verkiezing wordt gerealiseerd via de prediking van het woord. De Heere heeft, zegt hij tot Paulus, veel volk in Korinthe. Maar zoals we zagen, ze zijn nog niet tot kennis der waarheid gebracht. De een is nog een afgodendienaar en de ander is nog een ontuchtige en de derde die is nog een lasteraar en de vierde een dief of een rover. En zo is er op al die mensen nog zoveel aan te merken en zo heeft de wet nog zoveel tegen hen. Ze deugen nog niet, nog helemaal niet. Er is geen vreze Gods voor hun ogen. Maar God zegt, ik heb veel volk in deze stad. Volgens het besluit der verkiezing zijn ze al van de Heere. En volgens de prijs die Christus voor hen betaald heeft, zijn ze al van de Heere. Maar ze moeten nog uit die afgodstempels gehaald worden. En ze moeten nog uit al die plaatsen waar ze de zonde dienen gehaald worden. En hoe gebeurt dat? Hoe gebeurt dat? Door de prediking. En omdat de Heere het zo wil doen, zegt hij tegen Paulus, spreek, zwijg niet. Want dat is het doel van de prediking. Dat de uitverkorenen Gods zullen worden toegebracht. En het geheim en het draagvlak voor de prediking, dat is de wetenschap dat er een besluit der verkiezing is. Omdat er een verkiezing is, weet ik zeker dat de prediking niet ijdel is. Stel eens voor dat er geen verkiezing was. Wat resultaat zou de prediking dan hebben? Als God nooit besloten had om zondaren zalig te maken. En als Christus nooit een volk gekocht had met de prijs van zijn bloed. Wat zekerheid zou er dan zijn dat de Heilige Geest zou komen om in de harten van zondaren te werken. En dat Christus zijn gemeente ten eeuwige leven verkoren zou vergaderen door zijn woord en geest. Dan zou die zekerheid er niet zijn, gemeente. Maar nu God besloten heeft om zondaren zalig te maken. En nu Christus zich voor hen in de dood gegeven heeft. Nu is er de goddelijke zekerheid voor een ieder die in de dienst der prediking of in andere ambtelijke dienst arbeidt. De zekerheid dat ze zullen komen. Dat ze zullen komen. Kijk toch niet tegen die verkiezing aan als een struikelblok. Sommigen doen dat altijd maar weer. En die zeggen, de verkiezing laten we het er maar niet te veel over hebben. En anderen die willen graag over de verkiezing horen, want die maken het een rustbed om lui, geestelijk lui te zijn. Maar de verkiezing is juist bedoeld als stimulans om te preken en te bidden. Ja, toch? Om het evangelie te verkondigen en om de Heere aan te lopen als een waterstroom. Heere, mag ik erbij horen? Want het is de waarborg dat er nog zondaars bekeerd zullen worden tot aan het eind der tijden. En dat er nog mensen gebracht zullen worden tot de kennis, tot de zaligmakende kennis van de Heere Jezus Christus. Wie dan? Ja, dat weet Paulus ook niet. De Heere zegt tegen Paulus, ik heb veel volk in deze stad, maar Paulus krijgt geen lijst waar de namen van hen in Korinthe opstaan, uit en overgeschreven uit het boek des levens des lams. De Heere neemt de apostel niet zo ver in vertrouwen dat hij de namen van Gods uitverkorenen kan lezen en dat hij dan naar straat zo en zo, nummer zo en zo kan gaan om daar het evangelie te verkondigen en dat hij naar een andere straat in Korinthe kan gaan om daar het evangelie te verkondigen omdat de Heere hem de namen en de adressen gegeven heeft. Ik heb veel volks in deze stad. Wie dan, Heere? Paulus krijgt alleen maar te horen, spreek. Spreek. En zwijg niet, maar tot wie moet hij dan spreken? Tot de ganse stad. Tot allen en een iegelijk. De Heere weet wel wie de zijden zijn. Maar Paulus moet het evangelie van de Heere Jezus Christus voorstellen aan iedereen in Korinthe. En de Heere bewijst het dat niemand te ver weg is en dat niemand te diep in de zonde gevallen is. Met bevel van bekering en geloof moet de apostel dat evangelie prediken. En dan komen ze. Dan komen ze. Dan is er een die bij de apostel aanklopt en die vraagt, mag ik eens met u spreken, want God is me te sterk geworden. En dan is er een ander die komt om zijn zonde te belijden. En een ander die komt om zijn geloof in de Heere te belijden. En een vierde die zegt, wat moet ik doen om zalig te worden? En dan komt er vrucht op de arbeid. En dan kan Paulus het ook uithouden in de stad. Dan komt straks de vervolging en dan slepen ze hem voor de rechterstoel van Gallio. Maar wat voor moeite hij ook op zijn levenspad in de anderhalf jaar in Korinthe zal ontmoeten. Hij weet dat Gods werk doorgaat. En daarom kan zijn werk ook doorgaan. En dat is de bemoediging die de Heere geeft. Hij realiseert zijn besluit van eeuwigheid. Via de verkondiging van het evangelie. Via de prediking van het woord, via de ambtelijke arbeid, via het eenvoudige onderwijs dat u uw kinderen mee wilt geven thuis, als u ze uit de Bijbel vertelt. Hij realiseert zijn verkiezingsbesluit door de prediking die we doen in de ambtelijke dienst, op de huisbezoeken of op de zondagschool of thuis of waar dan ook. Waar we maar een goed woord van de Heere mogen en kunnen spreken. De Heere gebruikt het, hij schakelt het alles in om zijn eeuwige besluit ten uitvoer te leggen. Daarom spreek en zwijg niet.
Ah, maar je komt zoveel tegenstand tegen, dat zal wel. En toch spreek en zwijg niet. En je komt zoveel geveinsdheid tegen, ja, dat is ook zo. Spreek en zwijg niet. En je komt zoveel uitwendige dingen tegen. En zoveel vormendienst en zoveel formalisme. Dat is allemaal waar. En toch spreek en zwijg niet. Er zijn zoveel ontmoedigende dingen. Dat is allemaal waar. Maar Paulus krijgt te horen, spreek en zwijg niet, want ik heb veel volks in deze stad. En al zijn er dan geveinsden, en al zijn er dan mensen die met een vrome buitenkant tevreden zijn en genoegen nemen, en al zijn er mensen die alleen de naam van christen hebben, en al is er kaf onder het koren, er is ook koren. Er zijn er ook die oprechte heren vrezen. Er zijn er ook die nog toegebracht worden, die onder het zegel der verkiezing liggen. Er zijn er ook die de Heere in oprechtheid mogen dienen of gaan dienen. Daarom spreek en zwijg niet, want de Heere zal ze door zijn geest trekken, onwederstandelijk, allen voor wie Christus zijn leven gaf en allen die de Vader voor eeuwigheid bemind heeft. En dan is het voor u en voor mij niet de vraag, ben ik nou uitverkoren? Want dat zouden we dan soms willen weten van tevoren. En soms willen we het achteraf weten. Dat is in de eerste plaats de vraag niet. We kunnen ons beter met die vraag niet bezighouden. En zeker niet om ons daardoor te laten ophouden. Omdat we dan denken, pas als ik dat weet, dan durf ik te geloven dat de Heere het ook met mij meent. En dat hij ook mij bedoelt als hij zijn evangelie laat verkondigen en me nodigt en roept. Nee, nee. De vraag waar we voor staan, gemeente, dat is de vraag waar ze in Korinthe voor stonden. Dat is de vraag, hebben wij door de kracht des geestes het evangelie leren verstaan en geloven? Zijn wij, zoals dat van de Korintiërs gezegd wordt, zijn wij getrokken? Zijn wij gekomen? Zijn wij door de onwederstandelijke kracht van Gods geest uit de duisternis gehaald? Geldt het van ons ook? Dit waart gij, sommigen. Ook al heb je misschien in al die vormen van goddeloosheid niet geleefd en dan heeft het allemaal onder het deksel van fatsoen en christelijke vormendienst gelegen. Maar zijn wij inderdaad tot die principiële levensverandering gekomen? Zijn we uit de duisternis overgegaan in het licht? Zijn we bekeerd van de stomme afgoden om de levende God te dienen? Hebben we acht leren slaan op de roepstem van het woord van God? Hebben we de Heere nodig gekregen? Hebben wij hem lief gekregen? Hebben wij de Heere Jezus Christus als die onmisbare borg en zaligmaker leren kennen? Zijn we tot hem gevlucht met onze zonden en ellende, met al de vuilheid van ons leven en van ons hart? En hebben wij de toevlucht genomen tot dat bloed der verzoening dat betere dingen spreekt dan Abel? Dat is de vraag. Is dat de vrucht? En als die vruchten er zijn, de vrucht van een hartelijke leedwezen dat ik God door mijn zonde vertorend heb. De vrucht dat ik liefde tot God en tot zijn zoon in mijn hart gekregen heb. De vrucht dat ik van harte begeer om nu de Heere te vrezen en in alle gerechtigheid te wandelen en de zonde vijand te zijn. Als die vruchten er zijn en als ik die met een geestelijk vermaak en blijdschap in mezelf bespeur, dan heb ik daarin de bewijzen dat ik van eeuwigheid verkoren ben. Amen. We zingen Psalm 22, het 16e vers. Samen de Heere danken en bidden.
Heb ootmoedige dank, Heere, voor het woord dat we hebben mogen beluisteren. De boodschap die Gij ons wilde meegeven. Voor ons persoonlijk leven en ook met een toepassing naar het ambtelijke leven. En de opdracht die Gij aan uw knechten en aan alle die Gij tot ambtelijk werk roept, geeft. Heere, mag het tot bemoediging zijn. Mag het ook in getrouwheid verricht worden, het werk waartoe Gij roept. En dan denken we in bijzonder ook aan de broeder die vanavond bevestigd is. Wat hij nodig heeft voor zijn ambtelijke arbeid, Heere, heeft hij van zichzelf niet. En zal hij van zichzelf ook nooit hebben. Dat zal hij ook niet kunnen putten over een aantal jaren uit ervaring en routine. Maar dat zal hij altijd weer uit de enige bron en fontein van alle goede gaven en volmaakte giften moeten hebben. Dat moet ook voor hem bij u vandaan komen. Heere, wilt u hem dat geven? Wilt u hem dat geven, dat hij in getrouwheid mag dienen en dat u bemoedigd door uw woord ook mag spreken en niet zwijgen? Heere, geef dat ook in deze gemeente bewaarheid mag worden. Ik heb veel volks in deze stad en brengt u ze dan, Heere, brengt u ze dan thuis. Trekt u ze dan met de koorden van uw liefde. Ach, Heere, geef dat het evangelie nog voor velen tot zegen mag zijn. Wij weten niet wie het zijn die de uwen zijn. Maar Heere, we mogen in getrouwheid het evangelie toch uitdragen aan allen en een iegelijk. O, wilt gij geven dat het voor velen, ja, kon het zijn. En we mogen u dat toch ook vragen, omdat gij groot van goede tierenheid zijt. Kon het zijn, mag het voor ons allen zo zijn, Heere, dat u met de koorden van uw liefde ons wilt trekken en dat u ons wilt overwinnen door uw genadekracht. Wij smeken u, wees met ons, ook als we deze plaats gaan verlaten. U weet, Heere, we zullen een aantal weken niet in dit kerkgebouw kunnen kerken, omdat er noodzakelijke veranderingen en verbeteringen moeten worden aangebracht. Geef dat ook dat werk voorspoedig mag geschieden. En dat het zonder hinder en zonder onderbreking allemaal gebeuren mag. En dat op uw tijd dit kerkgebouw dan als opnieuw in gebruik mag worden genomen. En wil intussen ook de kerkdiensten zegenen, Heren, als we in een ander kerkgebouw hopen bijeen te komen. Wat ongewone tijden. Maar geef dat dat ook geen belemmering mag zijn voor een getrouwe opkomst. Heere, ga met ons, ook in de tijd die wij nu intreden als gemeente. En wilt gij ons genadig voor uw rekening nemen. En dat alleen om de verdiensten van de Heere Jezus uit genade. Amen. We zingen tenslotte uit de 119e psalm het vierde vers. 119 vers 4.
Thank you.
Gaat ons heen in vrede, draagt met u Gods zegen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.